Misschien dat u dat ook wel herkent. Dat de boodschap van de Bijbel weerstand aan u oproept. Dat u ook denkt, wat moet ik daar nou eigenlijk mee? Wat kan ik daar nu mee? Daar kan ik maar moeilijk mee uit de voeten. Als de boodschap van de Bijbel uiteindelijk is de boodschap van het kruis, dan kun je daar toch de nodige moeite mee hebben. Heb je dat ook niet? Als dat nou eigenlijk eenvoudig betekent dat God overal een kruis doorzet. Een kruis door onze gewoontes. Een kruis door ons dagelijks leven. Een kruis door ons doen en laten. Door alles wat we zeggen. De meester streept alles door. Fout. En weer een kruis. Fout. Dat kan iets van ergernis geven. Is er dan helemaal niks goed? Stel je voor, jongens en meisjes, dat jullie meester of juffrouw dat zou doen. Bijvoorbeeld, je moest een opstel schrijven of een verhaal schrijven. Nou, dat weet ik ook nog wel. Dan deed je echt je uiterste best. Moest vroeger met potlood schrijven. Op de lijntjes. Onder de lijntjes, gummen. En je probeert het zo goed en zo mooi mogelijk. Maar stel je nou eens voor dat de meester of de juf het gaat nakijken en ja hoor. Ze zet overal grote strepen. En hier een kruis door en daar een kruis. Dan zou je toch boos om worden. Heb jij zo je best gedaan? Maar ja, de meester of de juf is misschien heel streng en er is bijna niks goed. Dat is wel erg, hè? En je blijft het proberen. Maar ja, de meester vindt alleen het beste goed genoeg. Weet je wat je dan moet doen? Moet je maar aan de meester vragen of hij je wil helpen. En dat je wil leren. De boodschap van de Bijbel is ook zo tegendraads. De Grieken een dwaasheid, de Joden een ergernis, zegt Paulus. En hij zegt zelfs dat God de wijsheid van de wijzen zal doen vergaan. En hij vraagt, waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde? Want het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking. Zalig te maken die geloven. Maar wij prediken Christus de gekruisigde. En hij is de kracht Gods, de wijsheid Gods. En dat betekent dat het dwaze Gods wijzer is dan de mensen. En dat het zwakke sterker is dan de mensen. En God heeft het dwaze en het zwakke uitverkoren. Het onedele van deze wereld, het verachten. Ja, zelf hetgeen niets is. Opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Het gaat hierom dat geen vlees zal roemen voor hem. Maar wie roemt, roemen in de Heer. De fariseeën hadden zich ook al heel wat naam en faam verworven, heel wat roem. We komen ze nogal eens tegen in het evangelie. Fariseeën en schriftgeleerden. Ze waren enorm goed thuis in de Joodse wet. Er was ook heel wat wetgeving bijgemaakt. Om toch maar zo goed mogelijk bij God voor de dag te komen. Als het koninkrijk van de Messias zou aanbreken. Fariseeën noemden zij zichzelf. Dat betekent letterlijk afgescheidenen. Wist u dat? Verugim. Zij hadden zich afgescheiden. Fariseërs. Verugim. Ze hadden zich gescheiden van het gewone volk. Ze hadden zich afgezonderd, uitgezonderd. Afgescheiden, want het goddeloze volk vergaat als gras. Zij zullen bloeien tot in eeuwigheid, tenminste. In die verwachting leefden zij. En daarom wensen ze een afgescheiden positie in te nemen. Daar kun je toch niet in meegaan? En ze konden het goed vinden met wetgeleerden en andere schriftgeleerden. Ook toen waren er al heel wat stromingen. Deze mensen met hun hoge verwachtingen, toch eigenlijk vooral van zichzelf, komen op een dag bij Jezus. In een van die dagen, schrijft Lucas, toen Jezus eigenlijk nog maar net begonnen was met wandelingen door Galilea en straks ook Judea. En hij moest ook door Samaria gaan. Op een dag komen de fariseeën bij Jezus. Ze hebben vast van hem gehoord, een nieuwe rabbi. En hij heeft veel invloed op het volk. En nu zijn ook zij gekomen voor wat hij leert. Hij verkondigt aan armen het evangelie. Spreekt van het aangename jaar des Heren. Zoals de grote profeet Jesaja daarvan spreekt. En die verslagen zijn, die zendt hij heen in vrijheid. En hij geneest. Die gebroken zijn van hart. Dat hebben ze gehoord. Die boodschap van Jesaja betrekt hij op zichzelf. Daarover leert hij. De fariseeërs en wetgeleerden. Op een dag zijn ze gekomen om het zelf uit zijn mond te horen. Net zoals de scharen. We lezen daar vaak van in het evangelie. De scharen toeloopt om Jezus te horen. En hier lees je dan dat de fariseeën en schriftgeleerden zijn. Die er ook dan toch maar komen bij Jezus. Net zoals de scharen. Het plebs, het gewone volk. Dat is toch wel verbaasd, vindt u niet? Zij die zich wensten af te scheiden. En niet bij het goddeloze volk wilden horen. Dat niet met hun zogenaamd nauw geweten konden overeenkomen. Zij stellen zich hier dan nu toch maar op één lijn. Met de te hoop lopende menigte rondom Jezus. De scharen die de wet niet kent. Komen hier de wetgeleerden onder het gehoor van Jezus. En niet zomaar een enkeling. Nee, uit alle vlekken, dorpen en gehuchten van Galilea en Judea. En ook uit Jeruzalem zelfs. Zij trekken hier als het ware samen op. Met degene van wie zich, met wie ze zich zo graag onderscheiden. Dat is hier al een wonder op zich. Uit alle dorpen van Galilea, Judea en ook uit Jeruzalem zijn ze dan toch maar gekomen. Om ook naar Jezus te horen. En dan schrijft Lucas dat wonderlijke woord. Misschien hebben we er ook wel even naar zitten kijken. Dat er dan achteraan staat: en de kracht des Heren was er om hen te genezen. Dat leest u verder nergens. Eerlijk gezegd had ik het zelf ook nog nooit gelezen, hier op deze plek. U komt het ook alleen hier tegen. Dat er hier met betrekking tot de fariseeleerden door Lucas wordt geëvangeliseerd. En de kracht des Heren was daar om hen te genezen. Ziet u dat zij door de Heren niet worden afgescheiden? Niet worden afgeschreven? Al wensen zij zichzelf af te scheiden. De Heren wil hen genezen, staat er. Waarvan dan? Van hun hoogmoed. En de kracht des Heren is daar. Nu ze op één lijn zijn gesteld. Met al die anderen van het gewone volk. Zij zitten daar met Jan. Zoals wij toch ook kerk willen zijn. Volkskerk van ouds. Gewoon met Jan Rap en zijn maat. Zo zitten hier ook de voornamen op de eerste rij. Met Jan en alle man. En de kracht des Heren is daar om hen te genezen. Van de hoogmoedige gedachte dat zij tot de wet en de getuigenis hoog hebben te houden. Zou de dwaasheid van het evangelie kunnen genezen? Zou het zwakke van God sterker kunnen zijn? Er was daar, schrijft Lucas, de kracht des Heren om hen te genezen. En wij houden onze adem in. Als fariseeën en schriftgeleerden zich eens zouden bekeren. Hoe zijn ook zij te genezen? Zijn zij eigenlijk wel te genezen? Misschien vraagt u zich af, ben ik wel te genezen? Ik heb mijn oordeel zo gauw klaar over een ander. Of ook wel misschien over die en die dominee. Hoe kunnen we worden ingewonnen? Voor het evangelie, voor de armen. Voor de gevangenen. Voor de... Ja, ook voor de gebrokenen van hart is hij gekomen. Om te genezen, staat ook daar. Naar luid van de belofte bij Jesaja. Hoe zijn fariseeën te genezen? Is het alleen door de genezing van een gebrokene van hart? Door het dak van het huis wordt een zieke neergelaten, een verlamde. Door alle drukte in en voor het huis was het voor deze verlamde onmogelijk om bij Jezus te komen. Maar zijn vrienden weten raad. Zoals het vaak goede vrienden zijn die raad weten. Die een uitweg weten. Misschien heb je ook wel eens goede vrienden nodig gehad. Het kunnen goede vrienden uiterst waardevol zijn. Een goede vriend is ook iemand die met je huilt en met je bidt. En die je ook als het ware aan de voeten van de Heer Jezus wil brengen. Deze vrienden brengen deze verlamde man zo graag bij Jezus. Hij kan er sowieso zelf al niet komen. Hij is verlamd. Hij is geraakt, schrijft Lucas. geraakt. Letterlijk, hij is een geslagene, geraakt. Letterlijk. Met het leed geslagen. Was het juist Jezus niet die sprak dat hij was gekomen om de gebrokenen van hart te genezen en om de geslagenen door God geraakte in vrijheid heen te zenden? De vrienden, ze willen een geslagen vriend. Er kunnen mensen geslagen zijn. Gebutst door het leven. Misschien hebt u ook wel iemand in de vriendenkring. Als een lam geslagen vogeltje. Zit hij of zij op de bank. Deze vrienden, ze weten raad naar Jezus toe. En als het ze dan al mogelijk wordt gemaakt. Door al die mensen rondom Jezus. En zoveel hoofden, zoveel zinnen. Zoveel meningen. En je komt er niet door. Om bij Jezus zelf uit te komen. En zijn evangelie van heuse bevrijding. Voor geslagenen. Dan nog is er een weg. De liefde maakt vindingrijk. Dan blijft er maar één weg over. Ja, dat is de weg naar boven. Dan zullen ze hem wel van bovenaf, als een gebed, bij Jezus neerlaten. En die dagen hadden de huizen een tegel tegen de warmte. En dat tegeldak, dat breken ze open. Je moet ook maar durven. Jongens en meisjes, dat zou jij niet zo gauw moeten doen, hè? Nee, natuurlijk niet. Stel je toch voor. Maar hier gebeurt het dan toch wel, hè? Ze dan maar het dak openbreken, anders dan kunnen ze niet bij Jezus. De liefde zoekt een doorkomen. En met touwen laten ze hun vriend neer op zijn bed. Vlak voor de voeten van Jezus. Het was precies in het midden, schrijft Lucas. Dat betekent dus dat Jezus daar in het midden stond. In het midden. Voor Jezus. Wat een geloof. Gemeente, waar moeten we Jezus zoeken? Nou, Jezus moeten we in het midden zoeken en nergens anders. Niet in zo'n uitzonderingspositie of op een bijzonder plekje. Het zal vast wel een behoorlijk groot huis zijn geweest als daar fariseeërs en schriftgeleerden waren uit heel de omgeving. En dan nog al die andere mensen die te hoop waren gelopen. Maar de vrienden die zoeken Jezus in het midden. Daar moet hij zijn. In het midden van de schaar. Zal hij daar niet te vinden zijn? En precies daar laten zij het bed met een vriend neer. Ja, juist voor Jezus. Die inderdaad in het midden staat. Zich in het midden ophoudt. Van het gewone volk. En hij heeft een evangelieboodschap voor de armen. En hij staat in het midden. Met de fariseeën en schriftgeleerden als getuigen. Je zult er maar als een getuige bij worden betrokken. En in dat uitgespaarde midden, in de lichtkring van het evangelie, komt nu die geslagene, die geraakte, die gebrokene van hart toch zeker ook, die gevangene van zichzelf, door het dak, in het midden. En Jezus ziet hun geloof. Dat zij hier in het midden bij Jezus moeten zijn. Dat ze daar zelfs het dak voor moeten openbreken. Maar met een uiterste precisie lijkt het wel, weten ze Jezus te lokaliseren. Hij houdt zich op in het midden. Hij is toch gekomen.
om het verlorene te zoeken en vinden. Nee, niet om rechtvaardigen te roepen. Maar zelfs tot bekering en daarom te midden van hen leert hij. En daarom ligt hier ook nu als het sprekendste bewijs daar in het midden. Een verlamde. Die wordt daar in het midden gelegd. Voor Jezus. Gemeente, ik denk niet dat het toevallig is. Die daar nou juist moet neer worden gelegd. En dat daar nou juist ook die fariseeën en schriftgeleerden bij moesten zijn. Bij dit wonderlijk en toch zo sprekende gebeuren tegelijk. Dat er een verlamde. En als door God geslagen. In het midden. Wordt gelegd. Ja, precies voor de voeten van Jezus. Het is wel het sterkste tegenbeeld. Met deze Jezus die leert. En nu dit tegenbeeld, een verlamde, van wie die fariseeën en die wetgeleerden waren, die waren alles behalve verlamd. Die waren alles behalve arm. Ze waren niet die blinden, die gevangenen voor wie Jezus uitdrukkelijk was gekomen. En ze waren zeker geen geslagenen. Eerder geslaagden. Een geraakte. Een geslagene. Door God misschien. Een gestrafte. Het was wel het tegenovergestelde van hoe een fariseeër zichzelf zag. En wordt hier nu juist. Een in hun ogen gestrafte en van God vergeten. Hè? Voor de voeten van Jezus gelegd. Weet u nog? De kracht des Heren was daar. Om hen te genezen. En het zal niet voor niets zijn dat nu juist zo één geheel verlamde, zo'n algeheel afhankelijke, in het midden is gelegd. Het is vast geen toevallige samenloop van omstandigheden dat de fariseeën er zijn. Dat er staat dat de kracht des Heer er was. Om juist ook hen te genezen. En dat die verlamde. Precies in het midden van deze situatie. Wordt neergelaten. Daar waar Jezus is. Dat hoe dan ook. Zo'n geslagene. Jezus. Wel weet te vinden. En die heeft dit geloof van die arme man en zijn vrienden. Is daar geen geloof voor nodig? Om Jezus te vinden. Waar laat hij zich dan vinden? Waar laat Jezus zich vinden? Is het ook uw vraag? Laat al die andere vragen maar voor wat ze zijn. Echt. Hoe je bekeerd wordt enzovoort. Eén vraag. Laat u genezen. Waar laat Jezus zich vinden? Nou, door de dwaasheid. Door het zwakke. Door het onedele. Het veracht. Wat niets is, wat niets heeft.
Die man die had alleen een bed, dat door het dak moest worden neergelaat. Proeft u de dwaasheid daarvan? Het vreemde, het hoognodige. En dat die man niets dan zwakheid heeft. Natuurlijk met zijn verlamming alleen al. Maar juist op zulken heeft God het oog geslagen. Het dwaze van deze wereld. Het zwakke. Ten aanschouwen van al die schriftgeleerden. Het dwaze, het zwakke. Maar wat de doorslag geeft. Dat is hier letterlijk. Het zich verlaten op Jezus. Zo geraakt als het is. Zo geslagen door het leven misschien. En misschien dat zijn vrienden er juist alles voor over hebben. Omdat hij gebroken van hart is. Maar Jezus heeft gezegd. Om te genezen. De Geest des Heren is op mij. Om armen het evangelie te verkondigen. En om te genezen. Gebrokenen van hart. En als Jezus dat ene geloof in hem ziet. Dan peilt hij de nood van dat gebroken hart. En hij zegt, mens. Nee, niet gelovig of zo. Maar gewoon maar mens. Ik zeg je. Peil de nood. Tot op het allerdiepst. Je zonden zijn je vergeven. Want dat is het allerbelangrijkste. Voor een gebroken hart. Zeker in die tijd wilde daarmee gezegd zijn. Het is niet God die u straft. Nee, het is niet God die u slaat. Hij is een God van vergeven. Zo is hij eigenlijk. Dat moet voor die man zijn diepste nood zijn geweest. Dat hij dacht dat hij zeker door God was geslagen, geraakt, door God was verlamd. Maar Jezus zegt, God is u niet vergeten. Hij ziet in ontferming. Hij is u niet vijandig gezind, maar vergevingsgezind. En daarom allereerst dit woord, uw zonden zijn u vergeven. Dat als mij mijn zonden zijn vergeven, dan kan er gebeuren wat er gebeurt. Maar dan heb ik God aan mijn zijde. Zoals pas iemand nog tegen me zei, in de nood van zijn leven. Als God dan maar voor me is, dan wie of wat zal tegen me zijn? Is dat misschien ook uw grote angst? Als het tegen zit misschien. Als de klappen vallen. Als je soms wordt uitgerangeerd. Dan gaat wel eens een streep door de rekening. Een kras. Of een kruis. Dan kan de bange vraag in je hart kruipen. Dan is God mij zeker tegen. Mensen kunnen daar echt onder lijden. Pastoraat kom ik dat nogal vaak tegen. Maar dan moet u daarmee echt bij Jezus zijn. En als er dan bij hem vergeving van zonde is. Zo ruim als het klinkt. En dan armen en niets dan armen. zich als het ware nergens op kunnen beroepen. Verkondigt hij dat evangelie. En als u bij hem vergeving van zonde mag vinden. Wie geen toevlucht heeft dan alleen tot hem. Die mag het uit zijn mond horen. Mens. Mens zonder toevlucht. Maar ik ben je toevlucht. Dan is het bij mij vergeving. Dan is het bij mij vriendschap. Dan is het God die u zijn vriendschap biedt. En u de hand reikt. En u wil oprichten. Die van vergeving van zonde hoort. Die mag ook alles verwachten. Als God mijn God. Maar voor mij is, als ik dat mag weten, dan kan het hart niet langer gebroken zijn. Dan wordt het al geheeld. Dan wordt het gebalsemd met Jezus' kostbare liefde en innerlijke ontferming voor allen die geen helper hebben. Zoals het ook in Psalm 72 wordt gezegd. Hij zal de noodruftige die daar roept en ook de ellendige. En die geen helper heeft, zo kaal als het klinkt, dat ziet u hier in vervulling gaan. En die geen helper heeft, die zal hij helpen. Jezus peilt als geen ander de nood van het gebroken hart. En daarom heeft hij macht de zonden te vergeven. En baant hij de weg naar het hart van God. Zou het dan toch waar zijn, dat het niet God is die mij tegen is? En dat nou juist door fariseeën en schriftgeleerden niet opgepakt. Ze vinden dat maar een dwaasheid. Wat is dat nou voor evangelie? Is het dan juist voor zulke? En ik dacht toch altijd dat het voor de godsdienstige was. Voor de mensen die er al wat van kunnen vertellen. De dwaasheid van het evangelie. De dwaasheid van de prediking. Blijft ook vandaag hetzelfde. En Jezus, hij zal worden gekruisigd. Dat zijn hart wordt gebroken. Zou daar je hart niet onderbreken? Dat hij zo een weg baant, dan toch. Tot de ontferming Gods. En weet ik zo dat God voor mij is. Dan kan niets nog tegen zijn. Zullen ook de fariseeën en de schriftgeleerden zich laten genezen. Door deze kracht Gods. Tot zaligheid. Wat heeft de Heilige Geest de moeite. Om de vrome mens te bekeren. Heb je daar wel eens over nagedacht? Maar ook de mensen die zich waanden. In een gewaande vroomheid. Die worden door de krachtzere aangegrepen. Opdat ze ook nog zouden worden genezen. Maar dan van hun ziekte. Wat heeft de Heilige Geest er een moeite mee? Als we ons verschuilen achter dogmatische waarheden.
zonder dat er een hart in meeklopt. Fariseeën gaan bij zichzelf overleggen, wie is toch deze? Dat hij zo'n lastering durft spreken. Wie kan de zonde vergeven, God alleen? Maar Jezus, die ook hun harten doorgrondt, stelt hen dan de vraag, wat is nou gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, ik ben wandel. Nou, voor de fariseeën is dat eigenlijk allebei onmogelijk. Maar Jezus zegt, omdat ik het ene mag zeggen, kan ik het andere zeggen. Het hoort als het ware bij elkaar. Hier is een mens in nood. Algeheel. Die niet alleen verlamd is, maar ook een hart heeft dat duister is en dat duistere bange vragen heeft. En ik ben gekomen, zegt Jezus, om de algehele nood te lenigen. Is het wel eens nood geworden in uw leven? Hebben wij Jezus wel eens echt nodig gekregen? Zulke mensen is hij juist gezonden. En wil hij worden gevonden, ja, als de heiland. Dat is de heelmeester. Die weet delen wat er stuk is in de schepping. En tussen hemel en aarde. En dan is de genezing alleen maar een bewijs daarvan. Dat Jezus de mens in zijn nood verstaat. En daarom zegt hij tot die arme man, sta op. En neem uw beddeken op. En ga heen naar uw huis. De kracht Gods. Het is het zwakke van God. Geen grotere dwaasheid dan deze onmogelijkheid. Dat een gebroken mens naar alle kanten weer op voeten wordt gezet in vrijheid. Terstond is de verlamming geweken. Hij staat op en hij gaat heen. God verheerlijkt. En dan nog een wonder, dan staat er dat ontzetting allen heeft bevangen. Ook de fariseeën en de schriftgeleerden. Extase staat er eigenlijk. Ze raken in extase. En dan staat er en zij verheerlijkten God. Daar doen hier zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden in mee. Zoals eens de herders in de velden van Efrata, prijzend en verheerlijkend God. Zo heeft dat hier dan toch ook maar deze uitwerking. Merkt u dat de Heilige Geest doende is? Als de kracht des Heren er is. Dat hij dan niets liever wil. Dan genezen. Mag de kracht des Heren, wie we ook zijn, ook ons aanraken. Raak. Misschien moet hij ons eerst wel in geestelijke zin verlammen. Dat we in algehele afhankelijkheid. Zonder vrome poespas gebracht moeten worden aan de voeten van Jezus. In ieder geval wil de kracht des Heren ons genezen van onze toch zo vaak godsdienstige hoogmoedigheid. Dat wij precies weten wat het wel of wat het volgens ons niet kan zijn. De
kracht des Heren wil u daarvan genezen, echt waar. Of wat er wel of niet met een mens moet gebeuren. Kracht des Heren wil u met dit een genezen. En eensklaps, dat God het zwakke heeft uitverkoren. En het dwaze. En die niet weten hoe bij Jezus te komen. Maar ze zullen, vanwege de nood van het hart, vanwege dit ene verlangen, met lichaam en ziel, het eigendom, gerekend te worden bij die ene ander, die van God is gezonden tot algehele zaligheid in hem, tot verlossing van heel je nood voor God. Dan leg ik ook deze preking maar in het midden. En laat u dan maar brengen aan de voeten van Jezus. Daar mag u alles horen wat tot genezing, wat tot zaligheid dient. Hoor, sta op, zegt Jezus. In mijn kracht. En ga heen naar uw huis. En straks naar het eeuwig thuis. Waar de lammen zullen huppelen als een hert.